onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Vader, die zich een gemeente tot het eeuwige leven heeft verkoren. En in de naam van de Zoon, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren opnieuw geboren doet worden door hen verlichte ogen van het verstand te geven, de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we zingen gemeente uit Psalm 92, vers 1 en 3. Laat ons de rustdag wijden, hoe groot zijn, Heere, uw werken en wat er verder volgt. Uit Psalm 92, vers 1 en 3. Verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden wij het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Daarna willen wij zingen Psalm 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Hier wordt de rust geschonken. Daarna volgt de schriftlezing, die vindt u vanavond in Hebreeën 4, vers 1 tot en met 13. Hebreeën 4, vers 1 tot en met 13 is de schriftlezing na de geloofsbelijdenis en het zingen van Psalm 36, vers 2. Spreek er dan in ieder van u en jullie met mij in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, Gods enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, is opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Hebreeën 4. Laat ons dan vrezen dat niet te eniger tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd, gelijk als hun, maar het woord van de prediking deed hun geen nut, terwijl het met het geloof niet gemengd was in degenen die het gehoord hebben. Want wij die geloofd hebben gaan in de rust, gelijk hij gezegd heeft. Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij zullen ingaan in mijn rust. Hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken, en God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En in deze plaats wederom, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Terwijl dan blijft dat sommigen in dezelfde rust ingaan en degenen wien het evangelie eerst verkondigd was niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid. Zo bepaalt hij wederom een zekere dag. Namelijk heden, door David, zeggende zo lange tijd daarna, gelijkerwijs gezegd is, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in datzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Want het woord van God is levend en krachtig en scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard. En gaat door tot de verdeling van de ziel en van de geest en van de samenvoegselen en van het merg. En is een oordeler van de gedachten en van de overleggingen van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend. Voor de ogen van hem met wie wij te doen hebben. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de preek vindt u met name in de versen 9 en 11. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan. Opdat niet iemand in datzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Laten we de Heere bidden om zijn zegen over het verdere van deze dienst. Heilige God, in de hemel klinkt uw lof volkomen en verheugt de triomferende kerk zich volkomen in u, haar heiland. Het is goed, o opperheer, dat we ons in u verblijden. Zo heeft u ons bedoeld. Zo had u Adam en Eva geschapen in het paradijs. Om dagelijks op te gaan tot God, hun God, de bron van vreugd. En wel in het bijzonder op de Sabbat. Om zich te verheugen in u. Naar waarde nooit te danken. En u weet, u Heere, dat we dat niet meer hebben. Dat we dat kwijt zijn geraakt door onze zonde. En dan zoeken we van huis uit nog wel wat namaakvreugde. En wat lege lol. En wat bevrediging. In het geschapene. En in de bevrediging van onze behoeften en begeerten. Maar Heere, om ons nu in u te verheugen. Die onze God bent. Die onze schepper bent. Heere, dat kunnen we niet meer van huis uit. En dat willen we ook niet meer. Wilt u geven dat we het gaan leren? Of als u het door genade ons ging leren, dat we het ook mogen beoefenen in de levensomstandigheden. Want er zijn er, Heer, ook in de gemeente, die er toch iets van weten, van dat geheim. Als alles, maar dan ook alles, bij de handen afbreekt. Als huwelijksvreugde voorbij is. Als oudervreugde eindigt in teleurstellingen. Als arbeidsvreugde vastloopt in een uitgeschakeld leven. En als er zoveel andere wegen doodlopen, die je toch bij tijden mogen leren. Met Habakuk. Ik zal nochtans van vreugde in de Heere opspringen. En mijn God zal mijn sterkte zijn. Heere, dat is groot als u dat geeft. Als u het laat merken dat u uw vleugelen uitbreidt naar weglopers. En dat u daar nog mee doorgaat. En dat u zelf, Heere Jezus, niet moe wordt om ons na te wandelen. Om ons te lokken. Om ons te roepen. Om ons te trekken. Om veiligheid en geborgenheid en verzoening en vrede te vinden onder uw vleugels. Maar Heere, dan is het ook nodig voor het eerst of bij vernieuwing en verdieping dat u ons daarvoor inwint. Dat u ons in beweging doet komen door het onweerstaanbare werk van uw geest, opdat we ons laten verzamelen en opdat u het van niemand van ons zou moeten zeggen. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen. Gij hebt niet gewild. Bewaar ons daarvoor, Heere. Bewaar een ieder daarvoor. En wilt u betonen dat u sterker bent dan de zonde en dan ons afkerige hart. Dat u het bent die maar hebt te spreken. En het is er dat u ons hart weet om te buigen, zodat we er zin in gaan krijgen om u de Heere te vrezen. Zodat we er zin in gaan krijgen om naar uw stem te horen, hoe afhankelijk we daarvoor ook blijven van uw genade en geest. Heere, wilt u die zegen geven, ook vanavond, op en onder de kansel, bij de kerktelefoon en daar waar meegeluisterd wordt. Heere, wilt u niemand overslaan, maar ieder een eigen zegen geven. En wilt u de gemeente bouwen in het allerheiligst geloof. En wilt u betonen dat u de grote, overste leidsman en voleinder van het geloof bent. Ook vanavond. Want Heere, we hebben het al gelezen uit uw woord, dat het woord der prediking geen nut deed, omdat het met het geloof niet gemengd was. Maar wilt u dan ook een geschonken geloof geven, om te geloven, om u niet te wantrouwen, maar om u hartelijk te vertrouwen en ons door u te laten leiden. Heere, gaat u ons dan zelf voor met de verlichting van uw geest en wilt u zelf in ons midden zijn. Heere, wilt u gedenken aan uw vervolgde kerk in Irak, in Soedan, in Noord-Korea, in Eritrea, in Indonesië. O Heere, op zoveel plaatsen wilt u ze alle gedenken en wilt u geven dat ze gesterkt wordt om bij u de Heere te blijven. En wilt u geven dat vervolgers volgelingen worden. Zegent u het zendingswerk, zegent u het bijbelvertaalwerk, zegent u het evangelisatiewerk, zegent u het werk in de dienst van de barmhartigheid. Heere, geef toch dat ook daarin uw ontferming gestalte mag krijgen, handen en voeten mag aannemen, opdat het gezien mag worden, iets van gezien mag worden, hoe u bent, vol ontferming. Heere, dan is het tegelijk waar dat uw oordelen over de wereld gaan, als we horen van oorlogen en geruchten van oorlogen, en nog is het einde niet. Heere, geef dan ook dat we als mensen gerechtigheid zullen leren. Dat we gaan beseffen dat we maar mens zijn en dat u God bent. Dat we ons leven niet zelf in de hand kunnen hebben. Dat het allemaal niet maakbaar is. Maar dat we mensen zijn van u afgevallen mensen. En daarom ook uw oordelen hebben verdiend. Heere, wilt u dat geven? Want u bent toch de God van de opwekking? Voor u zijn er geen hopeloze gevallen. Heere, wilt u dan rijk en heerlijk werken in de wereld? Overal waar uw woord verkondigd wordt, geef dat het getrouw wordt uitgedragen. En geef dan zelf getuigenis aan uw woord in de harten. Doet u dat ook onder ons land en volk? Heere, geef toch dat in deze tijd die voor velen moeilijk is, dat het toevlucht tot u genomen wordt met heel het leven. Heer, ook als er bepaalde sectoren getroffen lijken te worden door sancties die over en weer tussen landen en gemeenschappen worden opgelegd. Heer, geeft u dan toch ook in die dingen dat u erin meekomt. En dat ook in de dingen van het dagelijks brood u benodigd wordt, maar niet minder voor het brood des levens. Heere, wilt u gedenken aan alle overheden van deze wereld? Geeft u wijsheid? Wilt u de dwaasheid van mensenharten nog beteugelen, opdat de machthebbers niet zichzelf zullen zoeken, maar het echte welzijn van de onderdanen die u aan hen hebt toevertrouwd. En heren, dat ze ook zullen beseffen dat ze er eens rekenschap van moeten geven, ook van hun ambt. Heren, geeft u ook aan uw oude bondsvolk Israël wat nodig is in deze bijzondere dagen. Maar gedenkt u ook aan de Palestijnen, ook aan de christenen die daar allemaal wonen. Heren, er zijn knopen die wij niet ontwarren, waar wij het alleen maar erger maken. Maar wilt u, door dat bloed dat betere dingen spreekt dan het bloed van Abel, verzoening en vrede geven aan de voet van het kruis van de gekruisigde die leeft. Heren, wilt u aan ons land gedenken, ook onze overheden gedenken op de verschillende niveaus. Heren, geeft u ook aan ons koninklijk huis wat nodig is. Wilt u gedenken aan hen die uitgeschakeld zijn, aan hen die uitzichtloos lijden, zoals wij dat noemen, en misschien ook wel geen geestelijk uitzicht hebben. Heren, wilt u nabij zijn en wilt u geven dat uw woord mensen zal bereiken. Overal, wees met hen die kampen met een bijzondere zonde, waar misschien niemand van weet. Heren, wilt u ondersteunen. Wilt u sterken. We bidden u, Heren, of u de kerken wilt gedenken in Nederland, de plaatselijke kerken hier, maar ook de kerken in het verband waar we toe behoren. Wilt u uw kerk bouwen? Wilt u de kandelaar niet wegnemen? Wilt u geven dat de bazuin van het evangelie een helder geluid mag voortbrengen? Wilt u jonge mannen roepen tot bekering en ook tot de dienst in uw wijngaard? Wilt u, Heren, zo uw kerk bouwen van geslacht tot geslacht, ook aan deze plaats? Zegent u de broeders van de kerkraad met de herder en leraar, maar zegent u heel de gemeente, ook in het ambt aller gelovigen, en wilt u zijn met hen die nog niet een levend lidmaat zijn geworden. Heren, wilt u ze levend maken? Wilt u zoeken de weggedrevenen, degene die u, maar ook de kerk, vaarwel hebben gezegd, niet meer komen op de werkvloer van uw geest. Heren, grote goede herder, wilt u vandaag zoeken en zalig maken dat verloren is. Wilt u zaad dat gestrooid is, soms al in de kinderjaren, laten ontkiemen om terug te roepen tot u allereerst, opdat verloren zonen en verloren dochteren thuis mogen komen bij u de Heren. Grote God, wilt u ons bewaren voor het kwaad? Wilt u ons bewaren voor de listen van de vorst der duisternis? Wilt u hem schelden? Wilt u geven dat uw woord zijn loop mag hebben? Dat we een ongestoorde dienst uit uw hand ontvangen, waarin er wonderen gebeuren, waarin u krachten doet, waarin u laat merken dat u de levende bent. Heren, wij beschikken niet over u. U beschikt over ons. Maar u laat toch geen bidden staan. Heren, zo mogen we opzien tot u. Wees gij in ons midden, naar uw welbehagen, naar uw beloften. Want waar twee of drie in uw naam bijeen zijn, dan wilt u toch wezen, Heren. O, wees dan zelf in ons midden, in het gewaad van uw woord, en geef onder de prediking dat de toevlucht genomen mag worden tot die grote Jozua. En dat ondervonden mag worden dat er kracht van hem uitgaat. Amen. U mag de Heere dienen met uw gaven, gemeente. Wij zingen Psalm 95, vers 2, 3 en 4. De Heere is groot, zijn is de zee, want hij is onze God. 95, 2, 3 en 4. Thank you. In antwoord op de preek willen we zingen Psalm 95, de versen 5 en 7. Verhard u niet. Dies heb ik door hun tergend kwaad op het hoogst vergramd dit volk versmaad. En met een dure eed gezworen dat wegen zijn geschonden trouw het nooit mijn rust genieten zou, die voor mijn volk nog blijft beschoren. 95, vers 5 en 7. Gemeente, de vakantietijd mag voor velen een tijd van rust zijn. Van geoorloofde rust, mogen we zeker zeggen in het licht van Gods woord. Het is een geschenk dat de Heere ons ook in zijn algemene genade geeft. Dat we op adem mogen komen. Soms van de dagelijkse drukten en beslommeringen of zorgen. Een oase in de woestijn van het leven. Zo kan een vakantieperiode zijn. Alleen we nemen onszelf wel altijd mee. En dat zal ook voor een groot deel bepalen welke rust we zoeken. Want hoe is ons hart? En waarin denken we de rust te kunnen vinden? Misschien een verre, dure wereldreis. Waar we druk mee zijn. Waar we lang over kunnen navertellen als we terugkomen. Of zoeken we de rust heel dichtbij. Zo dichtbij als Christus tot ons komt in het woord. Nabij ons is het woord, omdat hij al een verre reis heeft gemaakt. In de onrust, om onrustige mensen rust te kunnen geven. Kom hierheen, de beste bestemming, tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn, ik zal u rust geven. En we mogen de dingen natuurlijk niet tegen elkaar uitspelen. Soms kan het beide. Als we inderdaad een stuk fysieke afstand nodig hebben om even tijd te hebben om echt op adem te komen, dan is dat geoorloofd. Maar gemeente, laten wij in onze drukke, jachtige tijd toch vooral de zondag, de dag van de Heere, blijven koesteren. Want dat zijn toch uiteindelijk de momenten die God zelf heeft ingezet voor zijn volk onderweg naar zijn toekomst als oasen, als rustmomenten. Als een heilige dag, zoals het Engelse woord voor vakantie ook luidt, nietwaar? Holy day. Geen lege dag van vacare, van vakantie, waarop we niks te doen hebben. En dat is dan alles, maar een rusten om aan de Heere ons toe te wijden en zo tot onze echte bestemming te komen en om een leven te leiden dat aan de Heere gewijd is, waarin we inderdaad weer uitgerust worden om onze roeping te vervullen waar God ons heeft gesteld en om ook weer toegerust te worden op weg en reis naar de eeuwigheid bij de Heere Jezus. Daar wordt de echte rust geschonken. Rust van de zonden van het leven. Rust ook van de wonden van het leven. En dat zijn elementen, gemeente, die opgesloten liggen in de verkondiging van vanavond, waarin wij horen van het ingaan in de rust van God. Ingaan in de rust van God. We horen van het karakter van die rust, want het is een sabbatsrust. We horen van de belofte van die rust en we horen van de aansporing om in te gaan in die rust. Ingaan in de rust van God, het karakter van die rust, de belofte van die rust en de aansporing om in te gaan. Ja, het lijkt wel alsof de schrijver van de Hebreeënbrief een stukje Bijbelse geschiedenis meegeeft aan zijn lezers. Want er komen in Hebreeën 3 en 4 toch wel heel wat namen langs. En dat is toch wel een heel tijdpad, jongens en meisjes, wat je zo lang ziet komen van mensen die ergens een plaats hebben gekregen in de weg die God gegaan is, van Adam naar Christus. En God is ook met het volk Israël in dat traject opgetrokken. En daar hoort allereerst de naam van Mozes bij. Mozes is wat dat betreft een belangrijk iemand geweest, want hij is het immers die lang geleden het oud-testamentische verbondsvolk uit Egypte heeft gebracht. Zo staat het in 3 vers 16. Ze zijn uit Egypte door Mozes uitgegaan. En dat waren ze allemaal. Want Mozes had het ook gezegd tegen de farao toen hij vroeg: met hoeveel gaan jullie? We gaan met z'n allen. En er blijft geen klauw achter. Want God heeft recht op ons allemaal. En hij roept ons allemaal om uit te gaan en om hem te dienen. Alleen zijn ze allemaal in Kanaan gekomen. Ze zijn niet allemaal in Kanaan gekomen. Waarom niet? Kon de Heere ze er niet allemaal brengen? Dat was de vraag niet. Ze hebben dat land nauwkeurig geïnspecteerd. Mozes had Jozua opgedragen, samen met 11 anderen, om als spion een verkenningsmissie uit te voeren. En dat hebben ze gedaan. En ze zijn teruggekomen met die grote druiventros. En ze hebben het gezegd: het is zo'n goed land. Het is overvloeiende van melk en honing. Wat zal het daar goed wonen en goed leven zijn met de Heere in dat land? Ja, dat het daar goed was, daar waren ze het allemaal over eens. En wat ze verder gezien hadden, daar waren ze het in zekere zin ook nog wel over eens. Dat die steden zo sterk waren en dat die inwoners zo groot waren. En dat zij als Israëlieten maar sprinkhanen waren in hun ogen en dat ze dat ook in eigen ogen waren. Alleen, 10 trokken een ongeloofsconclusie. Omdat ze God wantrouwden. Omdat ze kleine gedachten van God hadden. En die zeiden: het wordt niks, mensen. Het wordt niks. Het is allemaal mooi, maar het is een zoethoudertje. Het is onbereikbaar. Wij komen daar nooit in. En die andere 2 die zeiden: we komen er wel. Niet omdat wij dat kunnen, maar omdat de Heere machtiger is dan alle bezwaren en alle mitsen en maren die er bij ons mensen, hoe begrijpelijk ook, boven kunnen komen. En dat heeft God, als ik het zo mag zeggen, geraakt in zijn hart. Ze hebben hem verbitterd. God heeft daar diep verdriet van gehad, dat ze zo klein van hem dachten en dat ze door dat ongeloof er zoveel meenamen, door klein van God te denken en het ook uit te spreken. Maar dan valt er toch nog een andere naam. Na Mozes volgt immers in Hebreeën 4 de naam van Jozua. En dat is in het Grieks hetzelfde als Jezus. En wat staat er nu van Jozua en ook van Caleb? Ja, die werden geleid door een andere geest, zegt nummer 14. Caleb, die mocht er wel in komen. Waarom? Omdat de Heere van hem mag getuigen. Die heeft volhard om mij na te volgen. En dat is nu heel belangrijk, ook in de situatie van de lezers van deze Hebreeënbrief. die hebben het ook nodig om aangespoord te worden, om vol te houden, om te volharden. Want ze worden in hun christen zijn heel zwaar beproefd. Ze worden beroofd. Ze moeten lijden. Misschien is er sprake van sociale uitsluiting. En worden ze niet aangenomen voor die baan, omdat ze met God rekening houden. En vraagt het geloof offers. Maar de schrijver, geleid door de Heilige Geest, zegt: hou vol, hou vol, hou vol. Het is een lange reis naar het hemelse Kanaan. Maar het is het waard. Het is het zo waard. En hoe doet hij dat dan? Ja goed, wij hebben dat ook wel eens niet waar als we op vakantie gaan, dat er een lange reis gemaakt moet worden. En misschien zegt papa dat wel. Joh, we gaan op vakantie, we gaan ver weg. Het is wel 10 uur rijden hoor. En dan moet je toch die tijd doorzien te komen onderweg, niet waar, na die mooie bestemming. Kijk maar eens wat rond. Doe maar eens een spelletje in de auto. Zing maar eens wat. Psalmen of andere versjes. Maar denk vooral aan de plaats waar we naartoe gaan. Dan ben je straks die lange reis wel weer vergeten. En dat vergoedt het ruimschoots. In ieder geval is het in geestelijk opzicht zo, gemeente, dat de kerk van de Here onderweg naar zijn toekomst moet volhouden. En zeker ook de psalmen heeft gekregen als lied onderweg. Diep en hoog. Maar waarin de Here toch ook wel opwekt. Denk veel aan die toekomst. Leef vanuit mijn toekomst. En dat is in dit geval zo bijzonder, omdat dat aangeduid wordt met sabbatsrust. Er blijft een sabbatsrust over voor het volk van God. Heel bijzondere rust is dat. Want op alle andere plaatsen waarin het woord rust in dit hoofdstuk gebruikt wordt, wordt een woord gebruikt dat lijkt op ons woord pauze. Zoals jullie dat op school ook wel hebben. Pauze, dat is maar even. Kwartier soms, of de etenspauze wat langer. Maar de sabbatsrust, ja, die duurt veel langer. Die duurt zelfs eeuwig. En dan wordt er terugverwezen naar het paradijs. En dan wordt er vooruitgewezen naar de grote toekomst van de Here. Allereerst wordt er terugverwezen naar de 7e dag. De Here heeft alles in 6 dagen gemaakt. En op de 7e dag heeft hij van al zijn werken gerust. En dat heeft de Here niet gedaan omdat de Here moe was. Hij wordt niet moe. Hij wordt niet mat. Al kunnen we moe maken met onze zonde. De Here was niet moe van zijn scheppingswerk. Waarom heeft de Here dan gerust op die 1e dag? Ja, ook met het oog op de mens. God heeft zichzelf in zijn werken verheugd op die dag. God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Maar God heeft dat ook aan de mens gegeven. Die rustdag. Opdat zij mens met hem samen zou zijn. Opdat die mens God zou ontmoeten. Opdat de mens, Adam en Eva in het paradijs, zich zouden verheugen in God hun maker. Zich zouden verwonderen over de daden van God. Zouden eindigen in de aanbidding van God. En zo tot rust zouden komen bij hun God en Vader. Daar is rust voor nodig. Om die werken van God na te gaan. Daar moeten we soms andere dingen wat voor opzij zetten. Om dat te overleggen. Soms moet dat inderdaad bewaakt worden. Rustmomenten. Ook agenda technisch. Maar laten we zuinig zijn op de zondag. Kijk, met de zonde is de wereld onrustig geworden en geldt het van ons allen zoals het in Gods woord staat. Een mens van een vrouw geboren is kort vandaag en vol van onrust. En Augustinus heeft het ook geleerd: onrustig is ons hart in ons. tot het rust vindt in God. En als de Heere ook in ons leven gaat werken door zijn woord en geest, dan gaan we ook zien waar dat echt vandaan komt. En dan gaan we met de dichter van Psalm 38 zeggen, ja, rust nog vrede wordt gevonden om mijn zonden. Door mijn zonden ben ik God kwijt. En zolang ik God niet terug heb als een verzoend God en Vader, blijft er onrust in mijn hart en in mijn leven. En toch is er nog rust te krijgen. Dat is niet vanzelfsprekend, maar God is aan het werk gegaan. En God heeft buiten het paradijs opnieuw rust beloofd. Bij hem in het beloofde land. En voor Israël onder de oude bedeling was dat in zekere zin Kanaan. Het wordt in Deuteronomium en Jozua aangeduid met de rust. De rustplaats. Daar zou het volk tot rust kunnen komen. In zekere zin. In zekere zin, want ook weer niet. Want uit Hebreeën 4 wordt wel heel duidelijk dat dat aardse Kanaan een schaduw is van het hemelse Kanaan. Want Mozes is genoemd en Jozua is genoemd. En dan komt er nog een naam in vers 7 van hoofdstuk 4. En dat is de naam van David. En David die leefde veel later dan Jozua. En David die heeft het over heden. Terwijl die in het beloofde land was. Terwijl die in Israël woonde, in Kanaan. En toch zegt David, dit is niet de rust. En dat betekent dus, en zo concludeert ook de schrijver, dat Jozua het volk niet echt in de rust heeft gebracht. Maar dat er dus nog een diepere en hogere en vollere en rijkere rust is. En zo is het ook. Want God stelt een nieuwe dag, een nieuw moment. Heden. En dat doet hij voor zijn volk van alle tijden en plaatsen. En dan gaat het niet meer om de rust van Jozua die leefde na Mozes direct. Maar dan gaat het om de rust verdiend door Jezus. Daar is deze brief zo vol van, gemeente. Van Jezus. Die alles en iedereen overtreft. De engelen. En Mozes. En Aaron. En alle ceremoniën. En alle mensen. Jezus. 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 Het lijkt wel of de schrijver maar één snaar op zijn viool heeft. Eén naam. Die spelt hij uit. Want het is in Jezus dat het herscheppende werk van God vorm krijgt. Goede Vrijdag. Maar Jezus de priester en het offer is. Pasen, waarin Jezus gezien wordt, met eer en heerlijkheid gekroond. En waarin alle dingen aan Jezus onderworpen zijn. En het is door de geest van Jezus Christus dat dat gesmaakt gaat worden. Alles wat hij verdiend heeft aan rust. Vergeving van zonden voor een schuldig hart. Opstanding van het lichaam voor een lichaam dat ontluisterd is. Eeuwig leven voor mensen die moeten gaan inleven dat ze midden in de dood liggen. Er blijft dan om Jezus wil, toegepast door de geest, een rust over voor het volk van God. En het is zo, gemeente, dat God van die rust, die toekomstmuziek is, het voorspel geeft in dit leven. Van dat kapitaal dat wacht, geeft God een voorschot in dit leven. Het is de voorsmaak van het geloof in Jezus, die de gekruisigde is die leeft. En daarom is de zondag zo belangrijk. Elke zondag Pasen. Elke zondag gedenken. Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Wees gegroet, zo zingt het paaslied immers. Gij eersteling der dagen, morgen der verrijzenis. Bij wiens licht de macht der hel verslagen en de dood vernietigd is. En dan is het toch het gebed van ieder die de troost van Jezus gaat zoeken. Heere Jezus, trooster aller smarten, zon der wereld schijn in onze harten. Deel ons eens een voorsmaak mee, daar heeft u het, van der zaligen Sabbatsvrede, van de vrede, de diepe volle vrede, waarin de triomferende kerk van God nu al deelt, die unieke rust van het altijd met de Heere zijn. Dat zijn de oases. Tot rust komen bij de Heere, als het hart bij hem mag worden uitgestort. Die rust is inderdaad made in heaven en gerealiseerd op aarde. Daar ligt de bedenker, daar ligt de oorsprong van die rust. En dat tekent ook de inhoud van die rust, want het is de Sabbatsrust van God. Rusten van de zonde, vrede met God in het bloed van Christus. Vertrouwen op God als alles stormt en als alles wankelt in de wereld om ons heen. Of in ons eigen leven door dat ene bericht dat binnenkwam. We kunnen niets meer voor u doen. Rust mijn ziel. Uw God is koning. Heel de wereld zijn gebied. Ook dat lichaam waarin u die ziekte geconstateerd is. Hoe heerlijk is dat, gemeente. Om zo tot rust te komen bij de silo, de rustaanbrenger Jezus Christus, die aan het kruis zei, ik heb geen rust. Ook vind ik geen ontfermen in mijn verdriet. En dan is dat nog maar een pauze. Dan is dat nog maar een oase. Dan is dat nog maar een voorsmaak. Waarvan iemand die de Heere vreest toch zegt, dat smaakt naar meer. En dan mag er ook vanuit het woord van de Heere gezegd worden. Zoals het was op de bruiloft van Kana, waar Jezus vreugdewijn geeft. Hij bewaart de beste wijn voor het laatst. Maar dat ontmaskert ook alle namaakvreugde. Want laten we maar eerlijk wezen, gemeente. We zijn de vreugde in God kwijtgeraakt door onze zonde. En dan zijn we druk bezig om surrogaat te bedenken. Om iets vervangends uit te vinden wat God kan vervangen. Ons geld, ons goed, onze relatie. Alles van hier beneden. Soms geoorloofde dingen. Soms zondige dingen. Maar laat u dan ontmaskeren. Als u daar de rust in zoekt. En als jij daar de energie uit moet halen om er weer tegen te kunnen. Dat is toch namaak. Dat houdt het niet. Het is namaak onderweg door dit leven. Maar het is ook een bewijs dat u nog niet geschikt bent om als de Heere u roept om voor hem te verschijnen, in te gaan in de vreugde van uw Heere. Want dan is hij uw Heere nog niet geworden. En nu laat de Heere die rust verkondigen in de belofte van het evangelie. Omdat de Heere, zoals we dat hebben gezongen, zijn vleugelen uitbreidt. En hoe zijn Gods vleugelen uitgebreid. Want dat is dan het tweede, de belofte van het evangelie. Die wordt verkondigd. En dat wordt ook klip en klaar gezegd. Bijvoorbeeld in het tweede vers, maar ook in de tekst. Er blijft rust over voor het volk van God. En de belofte van in zijn rust in te gaan, zegt vers 1, is nagelaten. Is achtergelaten door God. Is als een erfenis vermaakt. is uit het testament van de grote testamentmaker gekomen. Zoals het bij Israël was, gemeente. Het hele volk had de toezegging van de Heer om in te gaan in Kanaan. En zo is het toch ook niet waar dat de catechismus het zegt als het gaat bij de kinderdoop. Dat Christus ook toezegt om de kinderen van de gelovigen te wassen in zijn bloed en te vernieuwen door zijn geest. Want de Heer Jezus heeft zijn bloed niet minder voor de kinderen vergoten dan voor de volwassenen. Dat is een groot voorrecht om te leven onder de beloften van het evangelie, waarin God al het heil toezegt. En dat meent. God maakt onderscheid waar het niet is. Dat is zo vol en zo rijk. Gij legt uw hand op mij. Het geeft ook een verantwoordelijkheid. En toch is er de onmogelijke mogelijkheid. Het raadsel van de zonde. Dat ze er toch niet allemaal in zijn gekomen. Hoe kwam dat? Kwam dat door de duivel? Die heeft niet stilgezeten. Dat kwam door enkele avonturiers die erbij waren. Gemengd volk. Misschien wat meelopers. Die de sfeer onderweg in de woestijn hebben bedorven. En de zaak gingen opstoken. Want ze hadden geen vlees. En ze moesten het alleen maar doen met manna. En de dag daarna weer manna, en weer manna, en weer manna. En ze wilden nu wel eens een keer vlees. En anderen liepen te klagen over de route. Want er zaten zoveel omleidingen in. En zijn we er nou nog niet? En God had dat in zijn wijsheid heus wel ingecalculeerd, dat het volk dat nog niet aankon rechtstreeks naar Kanaan. En er waren er ook bij die waren ontevreden over de reisleiding tot Mozes' familie toe. Heeft God alleen door Mozes gesproken? En zo was er ontevredenheid en ongeloof. En waren er begeerten die hier en nu bevredigd moesten worden. En dat mocht niet uitgesteld worden, dat wilden ze nu. En als er dan ook nog zo'n rapport komt van die 12 verspieders, waarvan er dan 10 zeggen van dit gaat hem niet worden, dan valt dat in aarde die door de duivel is toebereid bij velen. En dan zijn ze nog steeds zelf verantwoordelijk. Maar dan is wel de sfeer geschapen. En dan is wel het klimaat bedorven. En dan wordt God wel tegengestaan. En de belofte is even waarachtig. Is het zo niet altijd en ook vandaag, gemeente? Ook onder het verbondsvolk. En ik sta er niet boven. Maar klagen wij niet dikwijls over heel veel moeite onderweg. En dit heb ik niet. En dat moet ik missen. En dat vraagt God van mij. Zitten we niet veel te vast aan Egypte? Aan de vleespotten van Egypte? Aan alles wat we in de wereld met een paar muisklikken soms in ons blikveld hebben? En geven we niet veel te veel toe aan de werken en de gedachten van het vlees? En zijn we geneigd om te klagen over God? En over de leidingen van God? En over wat God geeft? En dat het niet genoeg is. En zien we niet in dat klagen onderweg de geestelijke sfeer bederft. Wie klaagt er nu? over zijn eigen ongeloof. Wie klaagt er nu over zijn eigen hart? Want dat is de ernst. Dat is de ernst van het ongeloof. Van God verdenken. Van niet tevreden zijn met zijn wegen. Dan zetten we de zaligheid op het spel. Dan worden er diepe dingen gezegd. Om bang van te worden, zo begint hoofdstuk 4. Laat ons dan vrezen. Want wat is er gebeurd met die mensen die zich mee lieten nemen door die geest van ongeloof? Die lagen onder de toorn van God. En die zijn gevallen in de woestijn met de belofte van God. Dat moeten we niet koesteren, dat ongeloof. Dat moet u de hand niet boven het hoofd houden. Dat is de grootste vijand van uw zaligheid. En dat wil de duivel. Dat jij vraagtekens zet achter het woord van God. In plaats van dat er uitroeptekens staan. Maar God zet toch de deur voor open. Iedere keer weer in de prediking van het evangelie zet God de deur weer open. Voor zijn volk van alle tijden en plaatsen. Met bevel van bekering en van geloof. Waarin de Heer aandringt, ja, in zijn liefde als een herder. Toe, toe, verhard u niet, verhard u niet. Laat u nou toch lijden. Word niet steeds ongevoeliger. Schroei u niet dicht. Keer je niet af van deze God die in Christus zegt dat hij, dat hij je behoud op het oog heeft. Stop nu eens met ja, maar zeggen. En zeg nu eens ja, Heer. Want er ligt zo'n stralende zekerheid. Impliciet opgesloten. Als er gezegd wordt dat God gezworen heeft, die komen er niet in. Impliciet, het wordt niet helemaal breed uitgemeten, maar het ligt er wel in vers 3. Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust. Zij die niet geloven, blijven buiten, vast en zeker. Maar wij die geloofd hebben, gaan in de rust. En tegelijkertijd is het nog volop bezig. Wij zijn ermee bezig om in te gaan in de rust. Zo spreekt het geloof, gemeente, dat vrucht is van wedergeboorte. We gaan er toch in. De Heere zal erin brengen. De Heere heeft het beloofd. En dan zie ik dan zoveel in mijn eigen hart en leven, kan een kind van de Heere soms denken. Aan ontevredenheid en aan opwellende begeerten. En aan zonde en zwakheid die nog tegen mijn wil in me overgebleven is. Toch wil de Heere verzekeren dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze wil overgebleven is, ons kan hinderen dat God ons niet in genade zou aannemen. En dan is het toch waar. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Want hoe staat het er? Waar vindt het geloof nu? Hou vast. Wij die geloofd hebben gaan in de rust. Zoals hij gezegd heeft. Zoals hij gezegd heeft. Zoals er in Hebreeën 11 een plaatje gegeven wordt van Sarah. Ze heeft hem getrouw geacht die het beloofd heeft. En zo staat het ook in Hebreeën. Laat ons de belijdenis der hoop als onwankelbaar vasthouden. Want wij kunnen het zo goed vasthouden. Nee, want hij die het beloofd heeft, is getrouw. En dat is nou ook een kenmerk, gemeente, dat de Heere in uw hart of leven wel of niet begonnen is. En toets u daar maar aan. Als we nog ongelovig zijn, dan wantrouwen we God en vertrouwen we verder iedereen en onszelf buiten God. Maar als de Heere door zijn geest zaligmakend in ons hart gaat werken, dan gaan we onszelf wantrouwen. Maar dan gaan we de Heere vertrouwen als de enige en zekere leidsman. En dat geeft houvast. Zo'n goede gids, zo'n goede herder, zo'n goede leidsman. En dan mag er wel eens gezongen worden onderweg, we zijn er bijna, het lied van de hoop. Nee, dan is de kerk van de Heere nog niet gearriveerd. En dat is nou de hoogspanning van het leven van het geloof. Aan de ene kant, we gaan in de rust. En dan vervolgens toch nog een aansporing. Wie had dat gedacht? Ja, dat is nou precies het levende geloof. Het lijkt een paradox, een schijnbare tegenstrijdigheid. We gaan erin. We gaan ten hemel in een werven koninkrijk. En aan de andere kant laten we ons dan inspannen. Allemaal. Allemaal. Want dat ongeloof is nooit een constatering. Van ja, zo gaat dat nou eenmaal, hè. De belofte komt tot iedereen. De toezegging. Maar niet iedereen die eigent het zich toe. Dat is nou eenmaal zo. Punt. Onder de prediking van het evangelie is dat niet zo, gemeente. Daar wordt geworsteld. Want dan zijn we op de werkvloer van de Heilige Geest. En we hebben te maken met de levende God. Die volhardend het verlorene zoekt. En die zelfs bereid is om heel veel tegenwerpingen van een zondaar, van u, van jou, van mij, te verdragen. Om dan nog weer een keer te zeggen, toe kom, blijf niet buiten staan, sluit uzelf niet uit. Want zo staat het er. Laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in het voorbeeld van de ongelovigheid vallen. Als we op vakantie gaan, dan kijken we soms om. Hebben we alles? Gaat iedereen mee? Hebben we alles? Is iedereen weer ingestapt? Samen uit en samen thuis. Het ware geloof gaat zich inspannen. En heeft daar redenen voor. Om in te gaan. En om anderen mee te nemen. Voor zover dat in de mogelijkheden ligt. Ja, daar zijn twee motieven voor. Het positieve. Laat ons dan inspannen om in die rust die zo heerlijk is en zo goed is in te gaan. En de andere kant, het negatieve. Wat is het verschrikkelijk. Onuitzegbaar erg om buiten te blijven staan. Opdat niet iemand in het voorbeeld van ongelovigheid en ongehoorzaamheid valt. Inspannen om in te gaan. Moet je er dan wat voor doen? Kan je er dan wat aan doen om binnen te gaan? Maar God werkt, gemeente. Maakt Hij werkzaam. Wilt u het zien? Geïllustreerd zien vanuit Gods woord? Denk dan maar hoe Israël het aardse Kanaan is binnengegaan. Dan kunt u al die bijbelboeken en hoofdstukken van Jozua lezen. Hoe ze door de Jordaan zijn gegaan. En verder laat ik één ding eruit nemen. Wat ook in de Hebreeënbrief vermeld staat. De inname van Jericho. Het eerste stukje van het beloofde land. Wat moesten ze doen? Moesten ze wat doen? Ja, ze moesten wat doen. Ze moesten luisteren naar Jozua. De ark moest voorop. En de priesters moesten voorop. En er moesten soldaten mee. De mensen moesten erachteraan. En jullie weten het, jongens en meisjes. De eerste dag. Eén rondje om Jericho. Kijk eens naar die dikke muren. Kijk eens naar die soldaten die er bovenop staan. Die staan te kijken. De tweede dag. Hetzelfde programma. De derde dag weer. De vierde dag weer. De vijfde dag weer. En de zesde dag weer. Ze werden ingeschakeld. En de zevende dag 7 rondjes. En toen werd er op de bazuin geblazen. En toen moest er gejuicht worden. En toen stortten de muren van Jericho in. Op dat ene stukje na waar Rahab woonde. Die er ook zoveel mogelijk had meegenomen in haar huisje als dat ze kon. Maar ze werden werkzaam gemaakt. Ze werden ingeschakeld. Ze moesten luisteren naar Jozua. En ze moesten de muren zien en ze moesten de vijanden zien. Maar ze moesten bovenal op de Heere zien die had gezegd en ik zal het doen. En zo wordt het in Hebreeën 12 ook gezegd. Ziende op de overste leidsman en voleinde des geloofs, Jezus. Heden, indien zijn stem klinkt, maakt uw hart niet hard, maar laat u lijden. En hoe zijn ze er dan ingekomen? Heeft Jozua ze erin gebracht? Of de Heere? Ja, ze zijn erin gekomen. Omdat ze erin gebracht zijn door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Maar wat is dan nodig om binnen te gaan? De gemeenschap, de verbondenheid met de gekruisigde en opgestane Christus. Opzien tot hem. Heren, als ik op mezelf zie, dan denk ik wel eens, hoe moet het nou met mij? Kan ik daar nog wel komen? Maar als ik zie op u, die zegt, ik kan u er brengen. Ja, dan kan het toch. Achter hem aan, die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de zijne. God is in die rust ingegaan als de schepper. Jezus als de middelaar is in die rust ingegaan. En achter hem aan is de weg om in te gaan in de rust. En dan wil hij zo graag spreektijd krijgen. Want waar God er werkt, dan gaat hij een mens inschakelen. En komt er toch een einde aan onze luiheid. Ja, dan gaan we onze knieën buigen. En dan gaan we toch de stilte opzoeken. Of doe je dat nog niet? Op je kamer. Om je diepste nood van je eeuwige bestemming met God te bespreken. En dan gaat die Bijbel open. En dan begin je en dan verlang je er de tijd voor te nemen. Hoe moeilijk het misschien ook is. Om de stilte te vinden. Als je overal en nergens vandaan prikkels krijgt. Je gaat toch opzien naar de Heere. Maar dan ook omzien naar anderen. Want het geloof is heel persoonlijk. Maar het laat toch niet het lot van een ander onverschillig of wel. Laat ons, zo staat het er toch, in het meervoud. Laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan. De 2,5 stam die in het Overjordaanse een plekje had gekregen, had een taak van de Heer om ook ervoor te zorgen dat de broederstammen rust zouden krijgen. En zo is er een taak naar elkaar. Had iemand het maar gezegd tegen Achan. Achan, Jericho is voor de Heer, blijf nou van die spullen af, man. Laten we maar niet te bang zijn om te horen te krijgen, joh, waar bemoei je je mee? Dat is een persoonlijke zaak. Nou, het is een persoonlijke zaak, maar het raakt toch wel of iemand goed op reis is of niet. Omzien naar de ander, het hoort erbij. Om vervolgens uit te zien naar die volle rust. Ja, dat gebeurt. Als iemand die de Heere vreest, die door genade zich door de meerdere Jozua liet leiden, sterft. Ja, zegt de geest, zalig de doden die in de Heere sterven. Dat ze rusten van hun moeitevolle arbeid en de werken. Volgen met hen. En dan komt er nog een nieuw lichaam bij ook om God volmaakt in te dienen. Gemeente, merkt u wat een drang er uiteindelijk door de Heilige Geest in deze woorden wordt gelegd. Om niet achter te blijven. Wat een klem van het heden. Heden, zegt God, vandaag, nu. Laat u leiden. Laat je leiden. Blijf niet achter. Maak haast omwille van uw leven. Als u nog buiten staat. God gaat uit. Zoals hij uitging naar die zoon in de gelijkenis. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem. Blijf niet buiten staan, maar kom binnen. Want het feest, de diepe vreugde, sabbatsvreugde, zal eens gaan beginnen. Mis dat nu niet. Hoe moet dat dan? Ik kan het niet, ik wil het niet, ik heb het niet. Zegt u dat nou ook tegen de Heere? Zegt u dat nou ook tegen de Heere in uw gebed? Heere, ik weet het niet. De tijd kort op en ik weet het nog steeds niet of ik daar wel komen zal. Wilt u mij er brengen? Maar niet alleen mij, maar ook de kinderen die u mij gegeven hebt. En vul ze verder maar in. Ja, zegt iemand, maar dat is toch voor Gods volk? Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Dat is zo, gemeente. Maar wie zijn dat dan? Wie zijn dat dan die Jezus nodig krijgen? Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Als iemand zegt, mijn zonden houden me buiten Kanaan. Dan is dat aan de ene kant waar. Maar dan is er een zaligmaker die vanavond zegt, leg die zonden nu maar op mij. Want die zonden, daar is verzoening voor te krijgen bij mij. Want ik heb mezelf die woestijn in laten sturen. Ik ben afgedaald in die verlorenheid. Opdat iemand die naar recht moet omkomen, door genade mag binnenkomen. Genade door recht. En dan laat God geen bidder staan, gemeente. Dan wil hij zo graag aangeroepen en aangelopen worden. En wie zo bij de Heere komt, die krijgt hoop van hem. En die krijgt verwachting van hem. En dan zeggen we heus niet van onszelf dat wij geloofshelden zijn. Maar dan gaat het om die ene sterke held. Die God ons heeft verkoren. En dan mag Rahab schuilen. Achter het woord van God. Hij die het beloofd heeft, is getrouw. En dan blijft een Esau buiten staan. Omdat hij met de belofte niet naar de belover ging. Waar staat u nou? Waar sta jij nou? Binnen of buiten? Er is een heerlijke bestemming. Als we op vakantie gaan, kijken we toch niet waar of onze paspoorten geldig zijn. Hoe is het met uw geestelijk paspoort? Is het getekend in het bloed van het lam? Staat daar nou ook op? Rood geschreven. Burger van het Koninkrijk der Hemelen. Of staat het er nog niet? Dan kan het nog veranderen. Dan moet het ook veranderen en snel. Dan heeft de Heere u vanavond geroepen. Blijf dan niet achter. Het bloed, het offer is er nog. De geest zo vaak tegengestaan, werkt nog. Zie, hier is uw God. Het is goed, o opperheer, dat we ons in u verblijden. Dan kan je alleen maar klein worden. Maar dan wordt God groot. Dat is nou ootmoedig. Ik verdien het niet. Ik verzondig het dagelijks. God is groot. God is goed. God is genadig. God heeft op zondaren gerekend. Amen. Danken en bidden. Grote Heere, u breidt uw vleugels uit. U roept, u lokt, u nodigt. U trekt de deuren van uw koninkrijk. We horen de scharnieren ervan knarsen. U worstelt om ons behoud, Heere. Prijst Jozua aan, geeft u ons dan genade om te zien op Jezus. Ons geloven afzien is van de zonde, afzien omdat het soms veel vraagt. Geef te zien op u, geef de bediening uit u. U geeft genade om anderen daarin mee te nemen, dat we niet zullen klagen. over uw wegen. Maar dat we u zullen aanbevelen. Dat we elkaar mogen wijzen op wat u bereidt. Op allen, voor allen die u vrezen. En dat er bij u doen aan is. Omdat u alles doet. Heere, geef dan toch dat niemand achter zal blijven. Maar dat uw genade zo rijk en ruim verheerlijkt wordt in de gemeente. Dat ieder zal ingaan. Misschien wel als brandhout uit het vuur gerukt. Maar laat niemand achterblijven. Opdat in de veelheid van onderdanen uw heerlijkheid zal zijn. Ga zo met ons deze week in. Ga zo met ons op reis naar de eeuwigheid. Bouw de gemeente in het allerheiligst geloof. Geef uw liefde en genade, uw trouw, uw woord. En wilt u rijk aan deze plaats wonen en werken. We danken u voor alles wat u gaf op uw dag. Waarin die Sabbatsvrede ons verkondigd wordt. Zo uniek, nergens te krijgen dan alleen bij u. Zo duur betaald, o Heere, wilt u geven dat we er geen genoeg van krijgen. Heere, zo danken we u en bidden we u door die dankende en biddende hoge priester aan uw rechterhand, die met u Vader en met u Heilige Geest toekomt, de lof, de eer, de dankzegging, de aanbidding, nu en tot in eeuwigheid. Amen. Psalm 73, het 13e vers is onze slotzang. Wie heb ik nevens u omhoog? Ga heen in vrede, draagt met u God zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.